Ik zal zo dadelijk met u terugkijken, even kort over de laatste preek, omdat het een serie is en het een op het ander bouwt. Ik wil vandaag met u over een tweede kenmerk spreken van een heilige levenswandel. Dat is onze jaarthema. En de jaartekst is: maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En ik wil met u kijken, nadat we even terug hebben gekeken op die twee preken, naar het beleiden van schuld. Het tweede kenmerk van een heilige levenswandel. En ik moest zo net denken, het is wel alsof, zeg maar, die prekenserie, die ervaar ik zelf als een van de meest belangrijkste preken die ik echt ooit heb gehouden. Nu heb ik dat gevoel wel eens vaker, zegt Rietje, dus bij elke serie heb ik dat. Maar nu echt in het bijzonder. Omdat ik me heel erg realiseer, ook als ik zo dadelijk met u spreek over schuld, dat schuld, zeg maar, als je het gewoon vertaalt naar geld, dan zie je dat als mensen echt hele hoge schulden hebben en ze, zeg maar, in een schuldsanering komen, dat ze ziek zijn, depressief. Ze hebben grote moeite. Vaak moeten daar heel wat mensen omheen in de hulpverlening om hun door die hele periode heen te slepen, totdat ze, zeg maar, die schuld zijn kwijtgeraakt, of dat de schuld is afbetaald, of dat de schuld wordt geseponeerd. En dat ze weer met een schone lei opnieuw kunnen beginnen. Maar geestelijk gezien is dat ook zo. Geestelijk gezien zie je ook dat er een verband is, en dat zal ik ook in de preek uitleggen. Een van de verbanden, dus ziekte, heeft heel veel oorzaken. Het is vooral, zeg maar, doordat er een gebrokenheid is in de schepping. En daar is, zeg maar, heel veel over te zeggen. Maar een van de oorzaken, en dat zie je ook bij David, is dat er een zonde is in zijn leven waar die niet beleidt. En dat er echt door het gevolg van deze zonde, die schuld die hij heeft, dan zegt hij dat hij heel erg ziek is. Heel ziek. En ik geloof dat ook. Soms hebben we dat ook in het pastoraat. In de hulpverlening, in de geestelijke hulpverlening. In de heilige zorg. Dat je met iemand die heeft, zeg maar, grote problemen, en dan ga je met hem naar het leven, door het leven heen. En uiteindelijk kom je dan bij de bron. En daar ligt schuld. Die drukt zo gigantisch op deze persoon, dat hij ontzettend bevrijd wordt als hij die schuld kan beleiden. En daar wil ik met u over nadenken. En ik bid dat de Heilige Geest door de rijen gaat en dat u echt die diepe genade en de goedheid van God, dat het licht mag schijnen en dat je de moed hebt om met uw schaamte en met uw schuld in het licht te treden. En daar wil ik voor bidden. Vader, ik wil u zo bidden dat u door de rijen gaat. U weet hoe het met ieder gesteld is. We willen dat soms ook voor u verbergen. We verstoppen ons, zoals Adam dat deed en Eva, in de bosjes. Gaan onszelf bedekken met bladeren. En u roept steeds weer: Adam, waar ben je? En zo wordt ook nu geroepen vanmorgen: waar ben je? Treed in het licht. Dan wordt het eerste offer gebracht bij Adam en Eva. Om hen te bedekken met een dierenvel. En waarschijnlijk, ik geloof het echt in het diepst van mijn hart, was het een lam wat geslacht werd om hen te bedekken. En ik wil u zo danken, Heere God, dat u ook vanmorgen tot ons wilt spreken in de kelder van ons leven. Dat waar we verstopt hebben. Wat we bedekken. Wat ons niet goed doet. Wat de gemeenschap met u een grote belemmering is. Ik bid dat u me grote vrijmoedigheid geeft. En dat we straks, als we dan op het einde van de preek mogen, ja, dat we op die uitnodiging van die drie eenheid om samen in die gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Geest samen te zijn en te vieren dat we vrij zijn. Om te vieren dat u de schuld heeft weggedaan. O God, wil u mij vrijmoedigheid geven in alles. In Jezus' naam. Amen. De tekst die ik met u wil lezen is 1 Johannes 1. Dat is zeg maar hetgene wat, waar ik met u over wil nadenken. Laat u maar zien. Maar als wij in het licht wandelen, want we zijn de vorige keer zijn we geëindigd dat we de eerste kenmerk van zeg maar, iemand die wederom geboren is, dat is dat hij uit het duister treedt. Hij treedt uit het duister in het licht. Hij schaamt zich, hij is gevuld, voelt zich ook schuldig. Er is ook schuld, maar je treedt in het licht. Maar als wij in het licht wandelen en dan komt er een wandel met Jezus, een wandel met God. Een wandel in het licht, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En dat is zo prachtig, dat je dus hier eigenlijk ziet, je begint met God te wandelen en daarna is er ook die gemeenschap met elkaar. Het is niet zo dat je dus zegt, nou ik kan gemeenschap met u hebben terwijl er zonde in mijn leven is, terwijl er een enorme blokkade is. Die gemeenschap die we hebben met elkaar, die ligt eigenlijk in de gemeenschap die we hebben met God. En dan blijkt dat er iets nodig is. Als we in het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is ook logisch. Als je in het licht treedt, ga je zien wie je zelf bent. En dan zie je eigenlijk dat er vergeving en reiniging nodig is. Reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dat is datgene wat we bedekken. En is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen in alle, van alle ongerechtigheid. Even kort een terugblik, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat u de volgorde vasthoudt, omdat het een op het ander bouwt. Ik ben toen begonnen met, zeg maar als het gaat over de jaartekst, dat maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Dan is het zo dat we zijn begonnen met te bekijken welke twee wegen leiden eigenlijk tot heiliging. En de eerste weg die we eigenlijk normaal gesproken voor onszelf pakken, dat is die weg van de religie. Religie, daarmee bedoel ik eigenlijk redding door morele inspanning. Met het gevolg heiliging door morele inspanning. We gaan ons vergelijken met anderen. We gaan goed leven. We willen het uit onszelf persen om met God eigenlijk in het reine te komen. En het bijzondere is dat alle wereldgodsdiensten, die hebben dit in zich. Elke wereldgodsdienst probeert de mens in het reine te komen met God. Probeert hij een morele inspanning te doen, en nog meer vasten, nog meer bidden, nog meer geven om in die relatie met God te komen. Het christendom is de enige godsdienst en dat is zeg maar een dienst van God, zo moet je godsdienst zien. Het is niet een godsdienst van ons naar de mensen toe, maar godsdienst betekent een dienst van God naar ons toe, dat hij wat hij heeft gedaan om met ons een relatie te brengen. En dat is de weg van het evangelie. De weg van het evangelie, daarmee bedoel ik door genade en heiliging, heiliging door genade. En dan kun je eigenlijk twee principes eigenlijk zien. De religie werkt vanuit het principe, ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. Ik gehoorzaam, daardoor word ik door God geaccepteerd. Hoe vaak merk ik niet dat mensen voordat ze een bekering doormaken, dat ze een ruilhandel hebben opgezet met God. Als ik dit doe, dan doet God dat voor mij. Zo wordt soms ook gepredikt. Weet u, als u zo vergeeft, dan zal God u het tienvoudige teruggeven. Wat een motief om te geven, zeg. Dat is deze weg. Ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. Ik geef en daardoor zal God me zegenen. En de andere weg, en dat is de weg van de Gods woord, dat is zeg maar dat het evangelie zegt, ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan. En vanuit die visie, wat hij heeft gedaan, de liefde die hij heeft laten zien, de rechtvaardigheid die er is geweest, het offer wat er is gebeurd, de eerste stap die God gedaan heeft om mens te worden, dat verbaast me, verwondert me, blaast me eigenlijk helemaal om. En dan zeg ik, Heere God, maar als u deze stap heeft gedaan en u zo uw liefde en barmhartigheid en uw gerechtigheid laat zien, dan wil ik niet anders dan u gehoorzaam. Het is een gevolg. Het is een gevolg van hetgene wat Jezus gedaan heeft. De tweede preek die daarop voortbouwde was, wat is waarom dan een heilige levenswandel? Wat is eigenlijk de reden? Dit zijn die twee wegen en we zoeken echt die weg van het evangelie. Wat is nu de reden? Waarom moet er een heilige levenswandel zijn? En dat staat dan in die tekst, staat dan, want er staat geschreven, dat is de uitleg van dat gedeelte, maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo zelf heilig in uw heilige levenswandel. Want, staat er, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. De reden voor een heilige levenswandel vinden we in Gods heiligheid. Heilig is een woord wat Gods ongeschapen en volstrekt onbereikbare majesteit beschrijft. En het heeft eigenlijk de uitwerking voor ieder die voor deze majesteit komt te staan. Ieder die daarmee in aanraking komt, daar waar God zich openbaart, ziet ieder... Ik ben onrein. In dat licht van zijn heiligheid zie je, ik ben onheilig. Zelfs de grootste godsmannen hebben we toen naar gekeken, naar Mozes, naar Jesaja, naar Johannes, naar Job. Job die zijn mond dicht houdt. Johannes die op Patmos gewoon 3 jaar lang met die Heer heeft gewandeld. En op het moment dat God, de Heer Jezus, zich dan in zijn heerlijkheid toont, dan valt hij neer op zijn aangezicht. En is die zeer bevreesd. En dat is de reden. En dan hebben we vorige week hebben we gekeken naar kenmerken van levenswandel. Van een heilige levenswandel. Dat is de toets. U kunt zichzelf toetsen. En zeggen, Heer, hoe is het nu met mij gesteld? Wilt u het zelf, zeg maar, openbaren? Dat is 2 Korinthe 13, vers 5. Wat zegt, onderzoek uzelf. Of u het geloof in... Of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Het is een proef. Een proef. En die eerste proef, die hebben we de vorige keer bekeken. En dat was namelijk wandelen in het licht. Met uw schuld en met uw schaamte voor Gods aangezicht komen. Het niet zelf proberen op te lossen. Het is altijd al mislukt. Maar dat je nu zegt, Heer... Ik ben zo afhankelijk van uw genade, van uw bemachtigheid. En het tweede kenmerk, dat ziet u hier in dat gedeelte wat we hebben gelezen in 1 Johannes 1. Daar staat dat de belijden van zonde, dat is de tweede toets van de ware bekering. Ik heb het niet over zondeloze volmaaktheid. Dat zullen we hier niet bereiken. Het gaat hier niet over een zondeloze volmaaktheid. Maar het gaat om een juiste reactie op zonde die in het verleden in uw leven is gebeurd en wat in het heden en in de toekomst gebeurt. U heeft namelijk een andere houding gekregen ten opzichte van zonde. Het punt is, bij een wedergeboorte bestaat, zeg maar, als iemand bekeerd is en wederom geboren wordt, dan krijgt hij een totaal andere relatie met God. Daar zijn we het allemaal over eens. Je wordt een kind, je wordt een erfgenaam. Maar wat de meesten zich totaal misschien niet realiseren is, dat hij ook een totaal andere relatie met zonde krijgt. Een totaal andere relatie met zonde. Een hele nieuwe relatie. Voor onze bekering wilden we onze zonde bedekken. En tijdens en na onze bekering willen we met die schaamte en, dat, en die schuld, die willen we aan het licht eigenlijk brengen. Een ware bekering, ik sla een tekst over... Ware bekering brengt ons tot blijde. Onze houding wordt zo, anders zoals beschreven in Psalm 51, vers 19. Psalm 51, vers 19 is, de offers voor God zijn in gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart. Zult u uw God niet verachten? U heeft een totaal andere relatie, niet alleen met God, maar u krijgt een totaal andere relatie hoe u naar zonde kijkt. En daar wil ik met u gaan kijken. Wat is nu een ware belijdenis? Wat is nu een ware belijdenis? Een ware belijdenis van zonde. Ik heb al heel wat meegemaakt in die 35 of jaren. En ik heb heel wat belijdenissen ook gehoord. En wat is nu een ware belijdenis? Ik wil daar met u naar gaan kijken. Zodat God je echt ook vergeeft. Er zijn belijdenissen. Ik kijk met u naar Gods woord. Waarin mensen zeggen, en er zijn vele voorbeelden, ik zal er maar 3 noemen. Waarin mensen zeggen, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En hoe vaak is het niet misschien ook in uw eigen leven gebeurd? En misschien heeft u dat zelf gedaan, dat u naar iemand zonde bent gegaan en u zegt, ik heb gezondigd, wil je me vergeven? En het enige wat daar gebeurd is, dat je op de juiste manier in de goede volgorde de woorden uitspreekt en ook verwacht dat er vergeving komt, maar het is geen belijdenis, zoals de Bijbel dat zegt. Er ontbreekt inhoud. Er ontbreekt inhoud. Het zijn wel de juiste woorden, in de juiste volgorde, die een zin vormen, maar het heeft geen inhoud. En ik ga met u kijken, ik had veel voorbeelden heb ik gevonden in Gods woord. Voor de beperking van tijd wil ik met u naar 3 voorbeelden kijken. 3 voorbeelden waar mensen zeggen, ik heb gezondigd. En je denkt, wauw, dat is nog eens wat. Het eerste voorbeeld is Farao. Hij weigert het volk te laten gaan. Je kent de geschiedenis wel, Israël is in Egypte en op een gegeven moment dan zal Mozes hen uitleiden. En dan komen die plagen en dan staat er in Exodus 9, vers 27. Toen stuurde de farao bode en liet Mozes en Aaron roepen. En hij zei tegen hen, ik heb deze keer gezondigd. De Heere is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn schuldigen. Zo. Dat is nog eens wat. Je moet daar maar eens als Mozes en Aaron staan. Na al deze momenten die er zijn geweest. En dan word je weer geroepen. En dan kom je voor die farao, de machtigste man op dat moment van de wereld. En die zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd, ik heb deze keer gezondigd. De Heer is rechtvaardig. Wat een schitterend belijdenis. En als je dan kijkt wat er eigenlijk aan vooraf gaat, dan is dat de 7e plaag. Daar is de 7e plaag is gebeurd. Er zijn al 6 plagen geweest en dit is de 7e plaag. En die 7e plaag is dat er heel veel hagel valt. Door de hagel heen flitst de vuur. En alles en nog wat wordt vernietigd. Mens, dier en oogst wordt vernietigd. En die farao smeekt aan Mozes te bidden dat die catastrofe ophoudt. En dan laat hij hen roepen. En ze zegt hij tegen Mozes, ik heb deze keer gezondigd. De Heer is rechtvaardig. En daarentegen, en mijn volk, ik en mijn volk zijn schuldig. En dat is het type mens wat met de gevolgen van zijn zonde te maken krijgt. En een gigantische catastrofe ziet. En dan tot een belijdenis komt van ik heb gezondigd. En dan een belijdenis geeft van de Heere is de rechtvaardige. Ik lees regelmatig Spurgeon, dat is een prediker, die een prachtige preek heeft gehouden. En toen ik ook daarover heb ik een preek van hem gelezen, over belijden van zonde. En hij komt dat tot de uitspraak, ik vond het prachtig, dat hij zegt, het berouw en de bekering die in de storm werden geboren, stierven in de kalmte. Het berouw en de bekering die in de storm werden geboren, stierven in de kalmte. Het berouw van de farao te midden van de hagel en vuur hield op toen de plaag over was. Er was geen enkel berouw. Dat had geen enkele waarde. Het berouw van iemand die zondigt en die dan in grote nood komt. Het wordt ontdekt, in grote nood. En het is over op het moment dat de plaag voorbij is. Biljam is een tweede voorbeeld. Het is niet zo'n persoon die veel bekend is in de Bijbel, maar dat is een hele aparte, deze man. Dat staat in Numeri 22, vers 34. Daar komt hij ook tot een belijdenis en zegt, toen zei Biljam tegen de engel van de Heere, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u stond om mij onderweg te ontmoeten. En Biljam, als je dat karakter eigenlijk bestudeert, dat is niet zo bekend, want dat is een man die echt altijd met een dubbelhartig persoon. Iemand die altijd met een dubbele tong spreekt. Een dubbel leven. Aan de ene kant is het zo, hij verklaart God te dienen. En aan de andere kant laat hij zich inhuren om zeg maar, het Gods volk te vervloeken. Een vals karakter. Een dubbelhartig karakter. Hij ziet de zonde in, maar heeft echt de wereld lief. Hij is in staat om goed te doen en zich om te draaien en dan kwaad te doen. Hij is beide in één persoon. Hij zegent het volk van Israël en in plaats dat hij het vervloekt, God geeft hem andere woorden. En dat is een koning van Moab die eigenlijk hem heeft ingehuurd om hem te vervloeken. Maar hij zegent het volk. En dan zeg je, nou, als je die geschiedenis leest, in nummer 22, dan denk je, wow, dat is toch wel een profeet. Je krijgt er geen vinger eigenlijk achter die persoon. Maar dan komt hij bij die koning van Moab en dan zegt hij, wat heb je nu gedaan, zegt die koning. Je hebt het volk gezegend. En met dat hij dus de zegen heeft gegeven, draait hij zich om naar de koning van Moab. En dan zegt hij, weet je koning, u krijgt dit volk gewoon niet verslagen met oorlog te voeren. Dat is Gods volk. U kunt dan niet van overwinnen door een oorlog te voeren. Maar weet u wat u moet doen? U moet ze verleiden tot afgoderij en hoererij. En dan stuurt die Moab, die koning van Moab, die gaat die weg volgen. Dan zie je dat dat een totale catastrofe wordt voor Israël. Met uiteindelijk die afgoderij die in het volk komt, die hoererij die er in het volk komt. Uiteindelijk gaat het zo ver dat ze in ballingschap komen. En daar is de bron gelegd. Zo'n vals persoon was dat. En als hij dus aan de ene kant zegt, ik heb gezondigd, dan is het zo dat hij zich omdraait en hij is zijn belijdenis vergeten. En dat is, en ik kan u zeggen, dat is een persoonlijkheid die met dezelfde oprechtheid goed doet, met dezelfde oprechtheid een belijdenis geeft, dat is niet verzonnen, die staat daar met tranen voor je en zegt, wil je me vergeven? En dan vergeef je en dan beleidt hij zijn schuld en dan draait hij zich om en dan wordt het nog erger als ooit van tevoren. Zo'n persoonlijkheid is dat. Je krijgt er medelijden mee en in het medelijden word je nog meer vernederd. Er wordt gelogen en bedrogen. En je krijgt er geen vinger achter, je wordt alleen maar verwacht van. En je komt helemaal in een chaos terecht, in je hele denken. Het derde en laatste voorbeeld vind ik echt heel triest en ook heel diep. In 1 Samuel 15, vers 24 en 25 staat, toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Dit is een belijdenis van iemand die ziet welke gevolgen dat het heeft voor zichzelf en hij wil de gevolgen gaan beperken. En dat komt veel voor. Iemand is betrapt en dan is het zo dat dan ziet hij welke gevolgen dat heeft. En dan stappen ze als het ware eruit. Het is geen stappen in het licht, maar ze stappen eruit met openheid. Ze maken openheid van zaken en ze zeggen van, zoals Saul hier zegt, van ik heb het bevel van de Heer overtreden. Ik heb daadwerkelijk gezondigd, maar want ik ben bevreesd voor het volk. En hij ziet de gevolgen Dat heeft ook gigantische gevolgen. Want de gevolgen hier zijn dat hier wordt het koningschap van Saul wordt van hem afgescheurd. Maar hij ziet het aankomen en hij wil die gevolgen beperken. En dat is zeg maar, je wordt ontmaskerd en dan zie je die ernstige gevolgen en je doet een vlucht naar voren. Je blijft de zonde en zegt tegen de persoon waar het om gaat, ik vergeef je en je hebt zelf al een gevoel dat het dubbel is. Je voelt de motieven, maar je kunt er de vinger niet achter krijgen. Ik heb gezondigd. Het zijn de juiste woorden in de juiste volgorde. Maar weet je, elke belijdenis die met een want of met een maar gebeurt, is geen fluit waard. Geen enkel fluit. Niks. Als iemand zegt, ik heb gezondigd, want hij gaat het uitleggen, of maar, het is geen fluit waard. Want deze man, die als je naar Saul kijkt, die is nooit bevreesd geweest. Voor niemand. Hij zegt, ik was bevreesd voor het volk. Hij is eigenlijk, in de hele Bijbel vind je eigenlijk niks dat hij ooit bevreesd is geworden. Hij is een onbetrouwbaar persoon. Want aan de ene kant verklaart hij dat hij David zijn leven wil sparen. En dat hij hem als koning en als koning wil. En aan de andere kant is hij in staat om de vader van zijn kleinkinderen, want dat is het, om die te vermoorden. Tot zover is die man in staat dat hij zijn schoonzoon David, die met zijn dochter getrouwd is, dat hij die wil vermoorden uit jaloezie. Er is echt zo'n man, toen ik daarover nadacht, over dat karakter, toen moest ik denken aan een stressballetje. Weet je, je hebt van die stressballetjes en als je daarin knijpt, die nemen elke vorm aan waar je in knijpt. Maar op het moment dat je het loslaat, komt hij in de oorspronkelijke vorm terug. En dat zie je eigenlijk bij Saul identiek. Daar waar de druk komt, past hij zich aan. En op het moment dat het weg is, dan springt hij in de oude vorm terug. En dat is, de Bijbel noemt dat, een droefheid naar de wereld. Dat is ook, dat is echt in Gods woord, wordt dat ook echt met teksten onder bouwt wat dit voor een berouw is, wat dit voor een belijdenis is. In 2 Korinthe 7 vers 10, ik heb twee vertalingen eigenlijk, de Willibrord vertaling, omdat dat woord berouw ook eigenlijk terugkomt in deze vertaling, want God welbevallige droefheid, dus een droefheid die God eert, waarin je echt een diepe berouw hebt, leidt tot heilzaam berouw. Je ziet, ik heb God bedroefd. En je ziet dat je berouw, dat er diep berouw is. En dat is een berouw dat je nooit zal berouwen. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood. Hier heb je een droefheid. En de volgende tekst wordt het, zeg maar, dat is dan de herziene statenvertaling. Wat zegt, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld, en zegt nu niet, dat is een droefheid van onbekeerde mensen. Ja, dan zijn we er goed vanaf. Maar dat is het niet. Deze tekst, je moet zich altijd realiseren, echt altijd realiseren, dat Gods woord is geschreven voor de gelovigen. Deze brief die gaat naar een Korinthe gemeente. En die wordt voorgelezen aan de broeders en zusters in de Korinthe. En nu lezen we hem voor in het midden van de gemeente hier in Roermond, de christengemeente. En daar staat dan, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. En dat is in u, dat is in ons. We kunnen onze handen schoonwassen en zeggen, ja, dat was Saul, dat is Biljam, dat is Achan, dat was ook zo'n belijdenis. Of dat is Judas, die komt ook met, ik heb gezondigd. Of dat is, zeg maar, Biljam, of de farao. Maar je kunt jezelf in het rijtje zetten, hopelijk. Hopelijk niet in de toekomst. Hopelijk niet in de toekomst. Nadat je dit gehoord hebt. Dat je zegt, zo wil ik. Ik kap daarmee. Ik doe dat niet meer. En ik geef je nu enkele kenmerken van ware berouw. Van waar berouw. Ik hoop één ding, en het zijn zes punten. Ik ga er zo doorheen. Het zijn 6 punten van ware berouw. Ik heb niet de illusie, als je het niet opschrijft, dat je dat kunt onthouden. Maar ik hoop echt dat we krijgen hier sublieme samenvattingen van Ferdinand. Subliem zijn ze. En ik hoop dat hij die samenvatting in uw Bijbel legt. En dat die 6 punten, als hij naar iemand toe gaat, voordat hij gaat, pakt hij die 6 punten. En dan zeg je, is dit wat ik wil? Is dit waar ik doorheen gegaan ben? En als je zegt, ja, dat is waar ik doorheen gegaan ben, dan kun je gaan. Dan kun je zeggen, wil je me vergeven, ik heb gezondigd. En als je die 6 punten niet doorgaat en je gaat vanuit je eigen gevoel en je toetst niet of je je hartje wil redden, of dat je het zeg maar wil bedekken, of de gevolgen wil inkaderen, dan mist hij je doel. En dan mis ik het doel met de preek en mist God het doel, omdat hij me die preek heeft mogen laten uitwerken. Ik heb deze punten, die heb ik zeg maar aan de hand van Psalm 51 en ook een artikel wat ik gelezen heb. Daarover heb ik dat samengevat. En het gaat in Psalm 51, daar wordt, je kent de geschiedenis wel. Ik vind het altijd heel erg dat je van David, als je over David spreekt. Ik heb eens ooit over het leiderschap van David een preek gehouden onder leiders. En dan was dat maar een klein gedeelte. Maar altijd als je over David spreekt, is er toch die duistere kant dat hij zeg maar overspel pleegt. Uit dat overspel met Batseba wordt zij Batseba zwanger. Om het te bedekken is het zo dat hij de man van Batseba vermoordt. En denkt, daar kom ik mee weg. En dat duurt zeker 9 tot 10 maanden. Het kindje is geboren namelijk. En dan komt Nathan, een profeet. Die komt naar hem toe. En die confronteert hem met die zonde. Hij confronteert hem met wat hij heeft gedaan. En dan is het zo dat hij Psalm 51 schrijft. En het eerste wat eigenlijk daar opvalt is dat David is echt geschokt. Hij is geschokt. Hij wordt geconfronteerd met de zonde in zijn leven. Hij kent zijn onvertredingen. Die zonde, weet hij wil die zonde wel bedekken, maar steeds staat het hem voor ogen. Iets wat schuld brengt, kun je wel in de kelder van je leven verstoppen. En het kan ook wel soms dat je het kunt verdoven. En dat je het soms niet ziet. Maar het is, zeg maar, pop, ineens staat het weer voor je. En hij wordt geconfronteerd met die zonde. En hij beseft, ik heb Uria vermoord. Ik heb overspel gepleegd. Ik heb veel leed berokkend. Hij is geschokt. Hij is geschokt. Ik heb gezondigd tegen God. Niet alleen tegen Uria, niet alleen tegen de familie van Batseba, maar ik ben geschokt. Het tweede is, en dat denk ik is wel een van de moeilijkste dingen, je wil het goed maken, want je beseft hoeveel pijn je hebt veroorzaakt en je maakt het openbaar. En dat is een stap, je maakt het openbaar. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat is misschien wel het moeilijkste. Weet je, je kunt God, als je gezondigd hebt tegen God en tegen medemens, of als je tegen medemens hebt gezondigd, of in je huwelijk hebt gezondigd, of naar je kinderen toe hebt gezondigd, dan is het zo dat David zegt ook in die psalm, ik heb tegen God gezondigd. Maar op het moment dat je dus God vergeving vraagt, kun je God vergeving vragen in je binnenkamer. Maar dan blijft het in de geheime sfeer. Als David dit in de binnenkamer had gedaan, dan bleef het in de geheime sfeer. Als hij had gezegd tegen Nathan, ik heb gezondigd, dan bleef het bedekt. Maar hij weet, ik heb een groot geheim. Er is overspel gepleegd. De Uria de doden gejaagd. Het is niet alleen tussen hem en God. Het heeft ook te maken met Batseba, met Uria. En hij beseft dat hij dat moet beleiden. En dan zegt u tegen uzelf, ja, maar heeft hij dat wel in het openbaar beleden? Het is nog erger, we lezen het niet. We lezen het niet. Het is door de generaties heen heeft hij het beleden. Het is niet alleen toen beleden, maar door de generaties heen is het continu beleden. Zelfs in de openbaarheid gebracht bij het volk. En dan zie je eigenlijk, als iemand het beleidt, ik zal u zo dadelijk zeggen hoe dat moet, dan is het, dat is als medicijn. Dat is als een medicijn, dat is een zalf voor je ziel. En Jacobus 5 laat dat zien, dat er een duidelijke oorzaak kan zijn tussen ziekte en zonde. Tussen zonde en ziekte. Emotioneel, psychisch, lichamelijk. David die beschrijft dat ook. Hij zegt in Psalm 32, vers 5, toen ik zweeg, teerde mijn gebeente weg onder mijn jammergeklacht de hele dag. En dan is het zo ontzettend bevrijdend om te lezen wat in Jacobus 5, vers 16 staat. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat hij gezond wordt. En dat betekent eigenlijk, als je gezondigd hebt, dat je naar iemand toe gaat. En liefst naar twee mensen toe gaat. Zodat het in de, zeg maar, in de hemelse gewesten onder twee of drie getuigen vaststaat. Dat je het beleden hebt, dat je het openbaar hebt gemaakt. Niet alleen in je binnenkamer, maar dat je het openbaar maakt bij twee mensen die je, zeg maar, dat wil toevertrouwen. En als je dat één op één doet, dan zul je de ander het mandaat moeten geven dat hij er ook met iemand anders over kan spreken. Maar als dat één op één gebeurt, dat is zo ontzettend belangrijk dat iemand die herderlijke zorg geeft, dat hij dat weet, dat hij nooit één op één een zonde luistert, naar een zonde luistert. Want dat geeft een negatieve binding. Dan is het nog altijd, zeg maar, in de geheime sfeer. En dan moet hij dat kunnen delen met één of twee personen. Hij moet dat ook kunnen delen, zodat het uit dat geheimenis eigenlijk komt. Zodat die geestelijke negatieve binding die er kan ontstaan, dat niet gebeurt. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft, ik heb zoveel pijn gemaakt en je gedaan en maak het openbaar. Het derde is, dat vind ik echt ontroerend toen ik daar verder over nadenken was. Het derde is, hij accepteert de consequenties. Hij accepteert de consequenties. Die consequenties waren enorm. Afgezien van zijn naamsverlies en alles wat dat met zich meebrengt, is het zo dat Nathan tegen David zegt, als hij dat beleden heeft, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. 2 Samuel 12, vers 13. U zult niet sterven. Op zonde van overspel en zeker op moord met voorbedachte raden stond de doodstraf. En God zegt bij de mond van Nathan, ik heb je vergeven, u zult niet sterven. Maar het heeft enorme consequenties. Want in hetzelfde gedeelte staat, als dus 2 Samuel 12 vers 13 zegt, de Heere heeft uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. En dan staat er in 2 Samuel 12 vers 14, omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Het zoontje wat geboren wordt, sterft. David rouwt om zijn zoon. En dan moet hij zich het volgende voorstellen. Dan gaat hij, als hij dan, hij heeft gerouwd, hij heeft gevast, hij heeft dat oordeel, heeft hij willen wegdoen. Je moet dat maar eens lezen, hoe indrukwekkend en intens dat is. Maar toch sterft dat jongetje. En dan staat hij op, wast zich, hij eet weer en dan gaat hij naar zijn vrouw Batsheba om haar te troosten. En in die troost dat hij bij haar is, wordt ze weer zwanger. En 9 maanden later is het tweede zoontje wat uit het huwelijk geboren wordt. En als dat zoontje geboren wordt het tweede zoontje uit het huwelijk tussen Batseba en David, komt en ziet hij Nathan komen. Moet je je voorstellen. En dan komt Nathan en dan, ik kan me zo voorstellen dat er is zo'n misschien wel angst geweest bij David. Wat komt hij nu zeggen? Is het niet genoeg geweest, dat ene kind? Is dat niet genoeg geweest? Heeft God me wel echt vergeven? En dan komt Nathan met die boodschap. En hij zegt, ik breng je een boodschap van God. Noem dit kind Jedidja. Jedidja betekent lieveling van de Heer. Lieveling van de Heer. Je moet zich eens voorstellen wat dat voor een diepe genade is, dat je eerste kind is gestorven, dan komt een profeet weer en dan is het weer een kindje geboren en dan zegt God, ik heb jou wel vergeven. En nu zegt hij, noem dit kindje Jedidja. De Heere, geliefde van de Heer. Maar je ziet in alles dat hij die hele consequenties ook wil dragen. Het vierde is, David eist nergens vergeving. Nergens vind je dat hij eist. Hij bidt erom. Hij doet beroep op de goedertierenheid en de genade van barmhartigheid. Maar nergens komt er een eis. Ja, en hoe moeilijk is het niet als iemand naar u toe komt en u weet dat het de broeder of zuster is. En u bent nog niet klaar. Want daar kom ik zo dadelijk op. U bent nog niet klaar. En hij zegt, ik eis vergeving. Ik heb verkeerd tegen je gedaan, maar weet je, en dan wordt er nog een Bijbel geciteerd, als jij me niet vergeeft, kan God jou ook niet vergeven. Die eis. Een eis. Maar weet u, u heeft geen recht op vergeving. Waar u recht op hebt, is dat u de schuld draagt. U heeft schuld. En het enige recht wat wij hebben, is dat we voor die schuld verantwoordelijk zijn. Op het laatst laat ik u zien wat ermee gebeurt. Maar dat is het enige recht wat wij hebben. Als wij voor God staan, dan zeggen wij, Heer, ik eis vergeving. Ik eis vergeving. Waarop? Op grond waarvan? Op grond van zijn goedheid, van zijn barmhartigheid. Eis ik daarop, op zijn barmhartigheid? Is dat juist om daar op grond van daar, op die goedheid van God, een eis te zetten voor vergeving? Je ziet het hier nergens. Toch is er vergeving. Ik kom daar op het laatste punt eigenlijk op terug. Want iemand die echt berouw heeft, die verandert zijn gedrag. In Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Mensen die berouw hebben, die zullen hun gedrag veranderen. En soms is daar hulp bij nodig. Als het verslavingen zijn, of dat er afgoderij in je leven is, dan is het daadwerkelijk zo dat er soms hulp bij nodig is. Dat je een counselor nodig hebt. Dat je iemand hebt die geestelijke hulpverlening geeft. Om dat gedrag te veranderen. Om je denken te veranderen. En daardoor je gevoel en je gedrag te veranderen. Maar dat zit vast. Op het moment dat je berouw hebt, wil je ook je gedrag veranderen. En ga je de strijd aan tegen de zonde. Zoals Hebreeën 12 vers 4 zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. En wie kent dat? Wie kent dat? Dat je zegt, ik ga de strijd aan met de zonde tot bloedens toe. Dit is een karakterfout waar ik anderen mee pijn doe. Waar ik zondig mee doe. Ik heb daar hulp bij nodig. Het zesde, het voorlaatste. God geeft ruimte voor genezing. Dus geeft u ruimte voor genezing. Als je berouw hebt en je hebt leed berokkend, dan geef je ruimte aan het slachtoffer of tegen degene tegen die je gezondigd hebt. Je bent bereid om je eigen belang op te offeren, je eigen behoeftes op te offeren. En in het belang van de gekwetste partij. Je oefent geen druk uit. Tientallen jaren geleden moest ik me bekeren van werk. Van mijn werk. Tijd had ik niet voor het gezin. Heel weinig. Voor Rietje heel weinig tijd. Alles ging op in mijn werk en in de gemeente. En op een gegeven moment was het zo dat een intense ontmoeting met God tijdens een preek kreeg ik gewoon het spatten als een bom in mijn gezicht. Je moet je van je werk bekeren. Ik had al van alles en nog wat geprobeerd. Boekjes gekocht, juiste prioriteiten stellen, tijdmanagement, cursussen gevolgd. Och joh, wat had ik allemaal geprobeerd. Omdat die 24 uur waren niet genoeg. En toen kwam er een preek van bekeer je. Bekeer je van hetgene waar je mee bezig bent. Ik weet nog goed dat ik thuis kwam in tranen. Rietje dat verteld heb. Dat ik erg geslagen was. En op een gegeven moment, maar ik had heel veel wonden geslagen. Ik had veel wonden geslagen thuis. En Rietje vergaf me. Maar soms kwamen er situaties die identiek waren. En dan zag ik die pijn weer naar boven komen. En ik dacht in eerste instantie van, heeft ze me dan niet volledig vergeven? Natuurlijk had ze me volledig vergeven. Maar ik was ook verantwoordelijk voor de pijn die ik veroorzaakt had. Ik was ook verantwoordelijk voor de gevolgen die mijn gedrag hadden veroorzaakt. Dus ik was ook verantwoordelijk om ruimte te geven voor genezing. En niks te eisen. En als je echt intens berouw hebt, dan geef je ruimte voor de genezing van die ander. Een laatste, en dat is het meest indrukwekkende. Want als ik u dat nu alles vertel, en u heeft schuld, dan is het zo indrukwekkend dat je diep onder de indruk komt dat er vergeving is. Dat er diep onder de indruk komt dat je vergeving geschonken wordt. Want wat is de basis dat iemand je vergeeft? Wat is de basis dat God u vergeeft? Wat is de basis? Dat is niet zijn goedheid. Dat is ook niet zijn genade in die zin. De basis is dat hij genade kan tonen. Dat hij barmhartig kan zijn. Dat hij goed voor u kan zijn. En waarom? Omdat hij rechtvaardig en gerechtig is. En dat iemand anders die schuld betaalt. Weet je, als hij voor een rechter komt, ik heb dat voorbeeld wel vaker genoemd, als hij voor een rechter komt en die heeft iets heel ernstig gedaan, en die rechter die zegt tegen u, ja, ik ben een goede rechter en een genadevolle rechter, je kunt zo vrij de rechtszaal uitlopen. De mensen die beschadigd zijn en diegenen die zeg maar nadeel ervan hebben, die zeggen, is die nog goed bij zijn hoofd? Dat is toch niet gerechtigheid, dat is toch geen recht. Dat is die rechter is erger als degene die de dader, als de dader. Dat zou groot in de kranten komen. Rechter die past het recht niet toe. Hoe des te meer bij een heilige God. Wat bij een heilige God komt u en u zegt, ik wil, Heer, wilt u me vergeven? Dan zegt God niet zand erover. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij zegt, het is zeer ernstig wat je hebt gedaan. Je hebt tegen mijn heiligheid heb je gezondigd. En je bent schuldig. En op die schuld is er maar één antwoord en dat is de dood. Ik verklaar je dat je de doodstraf krijgt. En dan komt zijn zoon aan het kruis. En de vraag is, heeft hij voor u die schuld gedragen? Heeft hij voor u gezegd, ik betaal dit. Ik ga aan het kruis. Voor Milde Rechter ben ik gestorven. Voor Pieter Hamer ben ik gestorven. En God zegt op grond dat mijn zoon dit offer heeft gebracht, ga je vrij uit. De schuld is betaald. Het is betaald. En daarom kan ik goed zijn voor jou. En daarom kan ik genadevol zijn voor jou. Dus op het moment dat ik naar iemand toe ga en ik vraag vergeving en hij schenkt me vergeving, ben ik diep onder de indruk. Ben ik diep onder de indruk. Het recht wat ik heb is dat ik schuld heb. Maar ik ben diep onder de indruk. En des te meer als ik bij God kom en zeg: Heer, wilt u me vergeven? Wilt u me vergeven? En God dan zegt in Johannes, wat die tekst die we zo gelezen hebben: ik wil je vergeven. Het bloed van mijn zoon. Het bloed van mijn zoon reinigt je van alle zonden. Je zegt niet dat je geen zonde hebt, je zegt dat je zonde hebt. En het bloed van mijn zoon, dat is gevloeid. En reinigt je. Ik wil eigenlijk op basis van deze twee preken die ik gehouden heb over licht wandelen en nu over vergeving en berouw, wil ik je eigenlijk echt vragen om daar goed over na te denken. En niet alleen na te denken, maar met God samen in conclaaf te gaan. En te zeggen: Heere God, u openbaart in mij dat ik of niet in het licht wandel en überhaupt niet weet wat het betekent om mijn zonde te belijden, dan bent u, ook al gaat u misschien 20 jaar hier naar de kerk, geen christen. Dan bent u iemand die niet weet waar het echt over gaat. En dan is het de hoogste tijd dat u zegt: Heere God, ik wil niet in religie verzanden, ik wil een echte relatie met u. En ik heb het zo vaak gehoord, maar nu kom ik met mijn schuld en mijn schaamte tevoorschijn. Ik stap in het licht en ik wil ook mijn zonde belijden, omdat u me heel heeft aangeraakt met die Heilige Geest. En de ander die echt met de schuld loopt, die echt dat bedekt, op allerlei manieren beïnvloedt het je leven. En dan wil ik je echt vragen op grond van Gods woord: kom daarmee in het licht en belijd je zonde. Belijd je zonde en heb die berouw en ga deze punten na. En zegt: Heere God, ik wil daarover nadenken. Wil u me daarin bereid maken om zo voor u te buigen? Om mijn zonde te belijden en echt die vreugde te kennen? Echt. Ik weet niet of u dat kent in uw leven, maar de vreugde te kennen. Die diepe, intense vreugde van vrij te zijn. Dat de schuld is afbetaald. Om te komen en te zeggen: Heere God, u nodigt me uit. Ik noem het dansen in de drie-eenheid. Hij nodigt je uit. Kom bij me. Kom in die gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom in die gemeenschap en dans met ons. Over de vreugde. In alle eerbied gesproken. Over de vreugde van de vergeving. Over de vreugde wat mijn zoon heeft gedaan. Dat hij gestalte krijgt in uw leven. Laten we zo gaan staan voor aan Gods aangezicht. Het is een lied waar we samen kunnen zingen. Daarna zal ik echt een gebed uitspreken en ook de zegen. Maar dat lied dat zegt: Heer, ik kom tot u. En ik bid ook echt dat die uitnodiging die er is, niet van mij, maar van God zelf, van zijn heerlijkheid, die uitnodiging die er is, om te komen, dat hij die niet voorbij laat gaan. Dat we dat samen zingen: Heer, ik kom tot u. En dan zal ik daarna bidden en dan zingen we het lied af, verder af.